Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 27 wordt gezongen, of u kunt dat in ieder geval thuis meezingen, of hiervoor gedeeltelijk ook in uw hart meezingen. Psalm 27, het derde vers, of mocht ik in die heilige gebouwen. We stellen ons onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna wordt gezongen op Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor de onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. En dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Gehoorzaam zijn, Heere, dat is nog niet zo makkelijk. Dat hebben we als kinderen al. En dan word je al wat ouder, dan word je een puber en dan groei je nog verder door. En ja, best moeilijk. We moeten het telkens weer leren. En we zien er soms helemaal het nut niet van. En soms gaan we er wel dwars tegenin, al die dingen die we zouden moeten doen of zouden moeten laten, totdat het weer anders wordt. Ook als we ouder worden en we toch weer ontdekken dat dat diep in ons hart altijd weer terugkomt. Gehoorzaam zijn. Dat kan alleen maar als we leren horen. Horen naar uw woord. Horen naar die stem waarmee uw Heilige Geest wil werken in onze harten door de verkondiging van het evangelie. Want hij volhardt naar uw geboden te horen. Ja, daar eindigde het mee, dat lied na de wet. En het was een gebed, gun leven naar mijn ziel. 88 verzen lang. En dan nog aan het einde niet verder komen dan alleen maar bidden. Om al wat je nodig hebt. Wat is dat triest van ons uit. Dat je nou zelf eigenlijk maar zo weinig verder komt. Terwijl u het zo waard bent. En u er zo recht op hebt. En dat we dan zulke mensen zijn. En ook elke keer weer blijven. En dat u dan naar zulke mensen vraagt. Dat u die struikelaars en die vallers en die mensen die achterop komen en die zoekers en die dwalers en noem ze allemaal maar op, dat u zulke mensen nou tot u roept en ze het leven geven wil. Dat we niet alleen daarom bidden mogen, maar dat u het ook geven wilt. En dat u dat ook onderhoudt in de bediening van uw woord en van uw sacrament. We staan daar bijzonder bij stil vanmorgen. Als ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. Dat is genade van u. Gun leven naar mijn ziel. Kan soms ook in het geloof maar weer zo moeilijk zijn. We kunnen er zo bij achterop blijven, bij wat u eigenlijk van ons vraagt. Heel je hart, heel je verstand, heel je kracht. En wij maar proberen er toch elke keer iets op af te dingen. Maar ik wil dan toch ook wel en ik zou nog wel. En ja, zo gaat het telkens weer, heren. We zijn eigenlijk bij u net als kinderen die ook elke keer het leren moeten. En nu hebt u dat geduld en die liefde en die trouw waarmee u ons dat leren wilt. En telkens weer, dat u elke keer weer ons met uw woord tegemoet komt en elke keer weer, als er de tijd er is, uw tafelraad laat aanrichten. We danken u daarvoor en we bidden van u. Geef ons vanmorgen uw zegen. Hier in de kerk of als we thuis mee verbonden zijn. Die gemeente die samenkomt op zoveel plekken. Maar van geld dat u ons alle kennen wil. En naar ons vraagt en ons opzoeken wil. Wees in ons midden. Door uw geest en door uw woord. En Heere God, zie ons aan in Christus. In de vergeving van onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 84 gaan we samen lezen. Psalm 84. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moer bij bomen, dan maken zij hem, God, tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover lezen wij het woord van God. Psalm 84, vers 1 en 6 is het lied wat we zingen voor de preek. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer, daar leefgeschare God, zij mij uw huis en tempel zangen. Want God de Heer, zo goed, zo mild is het allen tijd. Een zon en schild op deze dag, waar de zon zo heerlijk schijnt buiten, worden we toch omhoog gewezen naar hem, die meer dan de zon is. De grote zon van de gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Vers 1 en 6 van Psalm 84. In aansluiting aan de preek is het lied Psalm 22, het 13e vers. Ik loof weer lang u in een grote schaar. Psalm 22, vers 13. De tekst voor de preek vindt u in Psalm 84. En nu het tweede en het derde vers. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Kinderen weten het al, als je samen aan het wandelen bent, dan wordt dat een stuk makkelijker als je samen zingt. Denk maar aan de avondvierdaagse. Ja, dit jaar niet, vorig jaar niet, vanwege corona, maar daarvoor wel. En dan ging je met je klas op weg, 5 kilometer of 10, misschien nog wel langer, en dan zoveel avonden lang. En als je begint, ja, dan loop je lekker makkelijk. En dan praat je met elkaar en soms loop je nog een stukje voorop. En je neemt een snoepje onderweg, je hebt een flesje drinken bij je. Maar na een poosje wordt het moeilijker. En dan vraagt iemand, hoe ver moeten we nog? Nou, vast wel een heel stukje. Weet je, straks aan het eind, dan krijgen we wat te drinken. En misschien ook nog wel wat te eten. En daar kijk je naar uit. Maar het duurde zo lang en toen begon er iemand te zingen. We zijn er bijna. En iedereen deed mee. En het leek net alsof je een stuk lichter liep. En voor je het wist, was je aan de eindstreep. Het is maar een eenvoudig voorbeeld, gemeente, maar het heeft ons vandaag wel een heleboel te zeggen. We bereiden ons voor op de bediening van het heilige avondmaal. En je kunt zeggen, daar komt de Heere, ieder die gelooft, onderweg te eten geven wat nodig is, zodat je verder kunt. We vieren immers avondmaal totdat de heiland komt. Achter de horizon, daar ligt het land van de belofte. En Christus weet wel hoe zwaar die weg daarheen zijn kan. En daarom komt hij ons tegemoet met zijn woord, elke week weer. Om je weer moed te geven, om je weer aan te sporen, om je de weg te wijzen voor de week die komt. En dan is het avondmaal er om ons te versterken aan zijn tafel. Je zou kunnen zeggen dat is een rustmoment. Je mag er nieuwe kracht op doen en je kunt verder. En op die weg trekken mensen mee die ons het lied van de toekomst voorzingen in de Bijbel. We zijn er bijna, zingen ze, maar nog niet helemaal. En daarom moeten we het volhouden. Er wordt gewacht op ieder die gelooft. En zo lezen we vandaag de tekst. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. En terwijl we dit lied gaan zingen, lopen we als het ware mee met grote groepen pelgrims, die op de grote feesten vanuit al de steden en dorpen van Israël naar Jeruzalem kwamen, naar de tempel. Want daar kon je God heel bijzonder ontmoeten. Natuurlijk. Er werd thuis ook gebeden en gezongen. Er werden bijbelgedeelten genoemd die je als kind al leerde. Maar in de tempel, daar kwam dat allemaal plotseling veel dichterbij. Je hoorde het niet alleen, maar je zag het ook. En je proefde het, wat de dienst van de Heere allemaal inhield. En zo werd je daar dus helemaal bij betrokken. En daarvoor moest je dan soms wel een moeilijke reis maken. Het ging langs smalle paden. De weg ging over bergen en door diepe dalen, waar rovers en wilde dieren je konden overvallen. En daarom zongen de mensen onderweg om de moed erin te houden. En telkens was er dan wel één die een lied inzette en anderen vielen hem bij. En zo zongen ze de liederen Hamalot, opgangsliederen, op weg naar de tempel. Psalm 120 tot 134, pelgrimsliederen, noemt onze vertaling ze. En daar lieten de mensen iets horen van wat er ook in hun hart leefde. Dat verlangen om dicht bij de Here te zijn. En er waren ouderen die aan de jongeren vertelden, vanaf een 12 jaar ging je mee. Die vertelden wat dat was als je voor het eerst meeging. Straks, dan gaan we de berg over en dan zien we daar de tempel liggen, die blinkt in de zon. Daar woont God. En als ze dan vlakbij waren, en als ze in Jeruzalem die poorten van de voorhof open zagen staan, dan konden ze Psalm 84 zingen. Op zo'n moment keken ze in aanbidding omhoog en prezen ze de naam van de Heere. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Want alles wat ze zagen, dat was vol van de heerlijkheid en de genade van God. En dat gaat nog meer betekenen als u weet dat Psalm 84 waarschijnlijk gezongen werd tijdens het Loofhuttefeest. Dan woonden pelgrims niet in een herberg of bij mensen thuis. Dan leefde iedereen, net als de inwoners van Jeruzalem, een week lang in hutjes die ze gebouwd hadden, tentjes van takken en bladeren. Als een herinnering hoe Israël 40 jaar door de woestijn was getrokken. Verlost uit Egypte op weg naar het beloofde land. En al die tijd was God hen voorgegaan in een vuurkolom in de nacht en een wolkkolom overdag. En overal waar ze gingen, daar ging de tabernakel mee, die tent waar God woonde. Die was dus vlakbij. En hij was er elke dag voor hen. Maar ja, nu was dat allemaal anders geworden, want Israël woonde in het beloofde land. En het middelpunt van het beloofde land was Jeruzalem. Daar had God gezegd, wil ik wonen. En daar wil ik mijn God, mijn volk ontmoeten. En dat raakt ieder die gelooft. Want als je Gods genade had leren kennen, dan verlang je ernaar om weer opnieuw voor God te verschijnen. Dan was je dus ook betrokken op dat huis van God. Want als je daar kwam, waar je maar keek, overal zag je de heiligheid en de grootheid van God. Hij is immers de God van de legermachten, staat er. Schepper van hemel en aarde. Legioenen engelen staan voor hem klaar. Hij is ook de rechtvaardige God, die de zonde niet door de vingers ziet. En als je dan naar je loofhutje keek, zo'n beetje takken en bladeren, en je wist dan van die prachtige tempel, waar het goud blonk, dan dacht je, wat een wonder eigenlijk, dat ik nu daar mag komen. Wie ben ik om als een zondig mens naar die heilige God te gaan? En tegelijk, als je dan naar de tempel keek, dan zag je dat de poorten open stonden. Als een uitnodiging. Kom, zei de Heere, er is een plaats bij mij. Ik ben de Heere, de God van het verbond die u uit het slavenhuis Egypte geleid heeft. Leef tot mijn eer. Denk er nog maar eens aan waar ik jullie vandaan gehaald heb. Uit die macht van de farao waar je als een slaaf moest leven. En ik heb je naar de vrijheid gebracht. En daar mag je mij voor danken. Ja, ik weet het wel, zegt God. Van jezelf. Ach, je komt niet verder dan een hutje van takken en bladeren. En dat is eigenlijk het teken voor ons mensenleven. Zondig, broos, armzalig tot en met. Maar bij de Heere is plaats. Daar zijn veel woningen waar je terecht kunt. Geen wonder dat die dichter ervan zingt in deze psalm. Want hij ziet niet alleen de grootheid van God in die tempel, maar hij voelt ook die liefde van God aan zijn hart trekken. Die woningen van God, die zijn voor hem het symbool van alles wat de Heere voor hem zijn wil. Hij mag daar een plekje vinden, omdat God dat voor hem heeft bereid. Het is voor hem allemaal zo groot, dat hij woorden tekort komt om het te bezingen. Kijk maar in je Bijbel, hoe lieflijk, zegt hij. En je hoort daar ook de verlegenheid in doorklinken over Gods genade. En met die paar woorden legt hij heel de liefde van zijn hart voor de Heere open. En daarom ziet hij er ook zo naar uit om God te ontmoeten. Hij wil met alles wat er is naar de Heere toe. Hij wil alles aan hem vertellen. Hij wil bij de Heere schuilen om van hem vergeving en vrede in zijn hart te ontvangen. En dat heeft hij nodig. Maar als je het vervolg van die teksten leest, dan merk je dat hij dus ook weet van andere mensen om hem heen, die de Heere wel missen kunnen. Die leven zoals er staat in de tenten van de goddeloosheid. Die kiezen dus voor heel andere dingen. Die kijken een beetje naar de afgoden, naar Baal en Astarte, de goden van seks en vruchtbaarheid. Die geven hoog op van wat ze zelf allemaal kunnen. Dat zijn van die mensen die zeggen, ach, ik heb God niet nodig, doe het wel zonder hem. Ik deel mijn eigen leven in. En die tempel in Jeruzalem, nou die laat me koud. En zo laten ze zien, en ook laten zij zien, wie de Heere voor hen is. Ze kunnen hem wel missen. Want ze halen hun hart op aan wat de wereld hem te bieden heeft. En die dichter die weet wel dat dat best een verleiding is. Als je jong bent en al die dingen ziet, dan trek je dat toch aan, wat er allemaal te doen is zonder God. Als je ouder bent, komen de dingen soms zomaar dichtbij. En dan merk je dat het ook in je eigen hart zit, dat soort verlangen. En die dichter die weet hoe de verleiding aan hem trekt. En die heeft niet alleen maar tegenstand te maken. Hij moet zeggen, Heere, ik ben van mezelf ook niet beter. Want leven zonder God, dat lijkt toch veel makkelijker. Daar hoef je toch nergens voor te zorgen. Dan kun je toch doen wat je wilt. En wie zou dat nou niet willen? Leef je maar uit. Geniet ervan. Voor je het weet is het voorbij. Maar wacht even. Dat is wel een heel leeg leven, hè? En nog erger, dat eindigt in de duisternis, in de dood, ver van God. Het is ook arm. Maar het is allemaal gebakken lucht. Als je zo leeft, dan heb je nog nooit ontdekt wie je zelf bent en wie God is. Nog nooit ontdekt hoe groot en hoe goed God is. En dan heb je eigenlijk het belangrijkste in je leven gemist. Dat je weet van Gods liefde en van Gods genade voor een zondig mens. En dat is het geheim van deze dichter. Dat is het geheim van ieder die gelooft. En daarom zingt hij ook zo over het huis van God en over de Heere zelf. Want hij wil anderen meenemen. Hij wil dat je met hem meezingt en met hem meegaat. Zodat je er ook in zult delen. Want in dat huis van God, daar wordt hij telkens weer aan de Heere verbonden. Daar mag hij komen, ook met zijn zonden en schuld, met de gebrokenheid van zijn leven, met zijn verdriet, met zijn vragen. En dan mag hij het weten. Als hij bij het altaar staat en het bloed van het offer vloeit, de Heere verzoent mijn schuld. Hij wil mijn zonden vergeven. En zo gaat hij daarna met zijn familie en vrienden en anderen aan de tafel, aan de maaltijd in de tempel. En dan mag hij eten van het offer dat gebracht is. Als een teken. God gaat met je mee voor de toekomst. God geeft je kracht om het vol te houden in het geloof. En als de priester hem dan zegent, dan daalt de vrede van God op hem neer. En daarom zingt hij van zijn liefde voor het huis van God. En zo komt die tekst naar ons toe. U dacht misschien wel, wanneer komen wij nou aan de beurt? Nou wel nu. In de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Want dan nodigt de Heere ieder die gelooft tot zijn tafel. En daar staat het offer centraal, wat Christus aan het kruis heeft gebracht. Als wij het brood breken, als wij de wijn vergieten, dan verkondigen die ons dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan nodigt de Heere daar ieder die gelooft aan zijn tafel. En de vraag is maar, raakt dat ons nu? Gaat dat werkelijk ook in je hart leven? Want Psalm 84 zingt van de liefde voor de Heere. En daarmee wordt ons een spiegel voorgehouden. Kijk er nou eens in. Kijk eens naar jezelf. Herken je er ook iets van? Want weet u, als wij echt geloven, dan hebben we de Heere nodig. En dan verlang je ernaar om God te ontmoeten in zijn woord en aan zijn tafel. Dat is wat er staat, het goede van Gods woning. En daar kun je erover verwonderen dat hij zo naar ons vraagt. We hebben het niet verdiend. Het is enkel genade. Ach, die mensen die in Jeruzalem bij het Lofhuttenfeest vierden, die werden herinnerd aan hun afkomst. Het was alsof de Heere daar zei, van jezelf was je slaaf in Egypte van Farao. Je was een zwerver in de woestijn. Maar ik heb je thuis gebracht. Je was voorgoed verloren, totdat ik je verlost heb. En nu mag je bij mij thuis komen. En de deur staat voor je open. En zo gaat het bij het avondmaal, gemeente. Als we voorbereiding houden, dan herinnert God ons eraan waarom dat werk van Christus nodig was. Ten eerste om bedenken ieder zijn zonde en vervloeking, zegt het formulier. Dat is raak. Als je in Gods licht komt te staan, als je eerlijk naar jezelf gaat kijken, dat valt niet mee. Want dan ontdek je hoe langer hoe meer dat als zondige mensen alles tekort komen. Straks zullen we dat ook lezen. Dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we niet zo ijverig zijn in goede werken als we zouden moeten zijn. Dat dat geloof soms in je leven zomaar een beetje wegzakt in zo'n tijd van corona. Waar zoveel naar je toe komt. Dat het bijna overwoeken dreigt te worden door de dingen van elke dag. En dan komt die voorbereiding. Een wake-up call noemen ze dat tegenwoordig. Om je wakker te schudden. Een roep tot bekering als je nog zonder hem leeft. Een roep om terug te komen bij hem. En misschien kijk je daar wel tegenaan. Misschien zit je daar helemaal niet om verlegen. Misschien blijf je daarom ook wel weg van de kerk of van de tafel als het avondmaal bediend wordt. Vandaag maar even niet. Want het komt heel dichtbij, hè? Zomaar plotseling, dat God zomaar zijn hand op je leven legt. Tegen jou, tegen u zegt, en hoe is dat nu in jouw leven? Heb je me lief gekregen? Dat God zegt, laat los wat je tegenhoudt om tot mij te komen. Ruim dat op. Voed het oud vertrouwen weer. Kom naar de bron waar je nieuwe kracht vindt. En daarom waarschuwt God ons ook als wij ons leven voor onszelf willen houden. Nee, je wordt niet gered door weg te blijven bij het avondmaal en te denken dat je het daarom zo ernstig meent als je hart nog voor jezelf is. Dan ben je een verloren mens, denk je daar wel om? Nee, de Heere zegt, verkijk je niet op het leven zonder mij, daar kom je mee om. Maar bij mij is het echte leven te vinden. Ik wil je zonde vergeven. Ik wil je nieuwe moed geven en nieuwe krachten. Ben je zwak in het geloof? Struikel je vaak? Kom je achterop? Juist dan zegt de Heere, zoek mij terwijl ik mij laat vinden. Wil je het zeker weten? Volgende week staat de tafel klaar. En Christus wil dat u in het geloof tot hem komt. Hij zegt niet, je kunt er eens over denken. Hij zegt niet, maakt eigenlijk ook niet zo uit. Hij zegt niet, misschien zou je het maar niet moeten doen, dat is wel zo zeker. Nee, hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Als een roep tot bekering als je zonder hem leeft. Als een roep die vraagt om gehoorzaamheid. Want er is vergeving en leven bij Christus te vinden, al was je de grootste van de zondaren. En wie is er dan zo arm dat je niets mee kunt brengen? Hij zegt, ach, dat is geen verhindering. Al heb je nou helemaal niets om mee te brengen, dan hoef je alleen maar je hand bij mij op te houden, want ik heb alles klaargemaakt. En dan komt hij dichtbij als je vraagt, Heere, zou het nu voor mij ook kunnen? Er kan zo'n stil verlangen zijn in je hart naar God. Denk aan dat oude gedichtje van Jacqueline van der Waals. Ik ben het zoeken moe naar God die ik niet ken en die ik toch zo gaarne kennen zou. Zo zoeken. Misschien ben je er zo een. Zoekend en tastend. Maar je kunt de Heere niet meer missen. Maar je durft eigenlijk niet van jezelf te zeggen dat het in jouw leven, in uw leven ook echt waar is. Zou het voor mij kunnen? Neemt, eet, zegt de Heer. Anders zou de weg te veel voor je zijn. Waar zul je zekerheid vinden? Buiten mij. Die is alleen maar bij mij te vinden. En weet u, als je die woorden zo hoort in het geloof, dan gaat zijn liefde aan je hart trekken. Geen wonder dat die dichter spreekt over lieflijke woningen. Alles in de tempel zegt hem hoe goed God is voor zondige mensen. En als dat je hart heeft geraakt, gemeente, dan verlang je ernaar om met de gemeente samen te komen. Wat hebben we dat gemist? Sommigen van ons misschien wel een hele tijd. Wat hebben we dat gemist en nog steeds missen we het als u thuis bij ons verbonden bent. Dat je weet samen met de gemeente te zijn en we bidden dat God dan met zijn Heilige Geest zo bij u en bij ons in onze harten werken wil. Dat we toch aan elkaar verbonden zijn. Want dat maakt het avondmaal juist zo bijzonder. Dat daar jongeren en ouderen samenkomen aan de tafel. Mensen die heel verschillend zijn. Dat God daar de kleine in het geloof wil hebben. En anders, andere kant, mensen die leven uit de zekerheid van Gods genade. Dat je daar samenkomen mag. Als mensen die het allemaal hebben moeten. Van die ene genade van de Heer Jezus Christus. Je moet het van hem ontvangen. En het wonder is. En houd dat vast. De Heere slaat er niet één over die naar hem uitziet. En geen wonder dat Psalm 116 zo dikwijls aan de tafel gezongen wordt. God heb ik lief. Dat is toch het geheim van het geloof. Dat werd ook in de tempel gezongen. Als de mensen samenkwamen om het offer te brengen. En dat ze dan vervolgens mochten eten van dat altaar. Dan namen ze de beker van de verlossing op. En dan riepen ze de naam van de Heere aan. En weet u, dan komen Oud en Nieuwe Testament zomaar samen in die liefde tot de Heere. Dat heeft de Heer Jezus ervaren. Weet je, jullie als kinderen, ook thuis, want de Heer Jezus was 12 jaar. En toen ging hij voor het eerst met Jozef en Maria mee naar de tempel. En toen hij daar kwam, toen wist hij opeens, hier hoor ik thuis. Dit is het huis van mijn vader. Ik kan me denken dat jij er misschien heel anders op dit moment in zit. Ja, dat is lang niet altijd zo'n lange dienst en al die dingen meer. En soms dan is het ook maar saai en moeilijk te begrijpen. Jawel, maar zullen we het dan maar eens eenvoudig zeggen tegen jou ook thuis. Dat de Heer Jezus naar je vraagt. En dat hij jou erbij wil hebben. En dat hij ook zegt, jij bent ook één naar wie ik omkijk. Want de goede herder die heeft niet alleen maar een kudde met grote schapen. Die heeft juist bijzondere zorg voor die lammetjes. Nou, die zie je vandaag aan de dag. Zomaar buiten in het weiland, weet je wel. Nou, denk daar eens aan. Dat de heiland zo naar jou vraagt. En misschien herkent u dat ook, gemeente. Wat de Heer Jezus had. Hier hoor ik thuis. Dat er momenten kunnen zijn in je leven waar de Heere heel direct tot je hart spreekt. Dat het woordje gaat raken. Dat je bijvoorbeeld met je kind bij de doop staat. Of dat je gezegend wordt aan het avondmaal. En als je daar iets van ervaren hebt, dan ga je verlangen naar meer. Zo ook zodat je mag groeien in het geloof. En dan krijg je de Heere steeds meer nodig. Dat is heel intens in je leven. Want echt liefde, dat is maar niet even zo in het voorbijgaan. Echt liefde, dat raakt je helemaal. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Voorhoven. Ja, denken misschien, ja, Israël kwam niet verder. Want in de tempel mocht alleen maar de priester komen en de hoge priester en de leviet om hun werk te doen. Maar daarvoor, in die voorhoven, die grote ruimtes, dat grote plein voor de tempel, daar kwamen de mensen bijeen. Jawel, maar ik denk dat er nog wat meer is. Als jullie wel eens in de kinderbijbel gekeken hebben, als kinderen, of als je er op school of de zondagschool van gehoord hebt, dan weet je dat in die voorhof, op dat tempelplein, daar was van alles te zien. Daar stond bijvoorbeeld een koperen wasvat, een grote pot waar water uitgeschept werd en waar alles daarin gereinigd werd. Als een teken. Denk erom, je moet gewassen worden van je zonden. Je moet gereinigd worden. En alles wat onrein is, moet weg. Dat was dus aanschouwelijk onderwijs. Je kon het daar gewoon zien. Want zo alleen kun je voor God verschijnen. En er stond midden op dat plein een brandofferaltaar. En daar werden de offers gebracht tot verzoening van de zonde. En het bloed dat daar vloeide van die offers, dat zij, zo is er vergeving te vinden, alleen zo. En dan mocht je daar komen met je offerdier. En dan moeten jullie dat eens even denken. Kinderen, jongen, jullie thuis ook en hier in de kerk, jongens en meiden. Ik vind het geweldig dat je meekijkt en daarom zeg ik af en toe ook wat voor jullie. Maar dan moet je eens even denken hoe dat ging. Hè? Dan kwam daar iemand en die had een schaap bij zich of een geitje of iets anders. En die kwam bij die priester die dat beest zou slachten en offeren, verbranden voor een deel. En dan legde hij je hand op de kop van dat lam of van dat schaap. En dan zei je daarmee, hij komt, deze komt in mijn plaats. Deze gaat voor mij de dood in, om mij het leven te geven. En ja, dat was natuurlijk een symbool. Dat liet iets zien van wat komen zou. Van het kruis van Golgotha. Waar de Heere Jezus het grote offer bracht. Tot verzoening van de zonden. En daar waar wij avondmaal vieren, wordt ons dat getoond. Dit voor mij. Hij zegt het zelf. Ik voor u, dat u daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou, als je daar iets van leert kennen, dan ga je ernaar verlangen. Ach, die dichter zegt, mijn hart en mijn lichaam roepen uit tot de levende God. Hij heeft dus God met hart en ziel nodig. En daarom wil hij naar de tempel. En voor hem zijn die twee dus niet te scheiden, let daarop. God en het huis van God. Als hij de Heere echt wil ontmoeten, dan moet hij ook naar zijn huis komen. En dat heeft ons iets te zeggen. Misschien zit daar bij een heleboel van ons een heel stuk pijn over de afgelopen tijd en ook wat we nu nog hebben. Dat je zo graag zou willen en dat je niet naar de kerk kunt. En dat is best nodig om daar elkaar ook op aan te spreken. Maar het kan ook andersom zijn. Het is ook wel een beetje makkelijk als je zomaar thuis kunt blijven voor sommigen. Dan zeg je, nou ja, weet je, er wordt gezongen. Intussen ga ik even koffie schenken. En ik hoef er mijn goede pak niet voor aan. Ik hoef er ook niet vroeg voor op te staan. Kan net op tijd wezen. Ben ik wat later, kan het ook. En als ik denk van, nou ja, die ene die boeit me niet, dan ga ik op zoek naar een ander. Of ik zeg, nou ik zet de tv of de computer maar uit. En weet u, dat is best gevaarlijk, hè? Heb je dat ook een beetje gemerkt? Dat je, voor je het weet, een beetje verder weg komt van de gemeente. Dat de tweede dienst uit beeld raakt. En dat de ochtenddienst minder betekent. Best gevaarlijk. Die psalm wijst ons een andere weg. En als de Heilige Geest in je hart werkt, dan komt er dat verlangen naar de Heere. En ook naar zijn tafel volgende week. Als hij zich in woord en sacrament aan ons bekend maakt. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit. Mijn ziel bezwijkt, zegt de dichter. Het doet hem dus gewoon fysiek pijn om de Heere te moeten missen. En misschien herken je dat wel. Kan ook in je eigen leven zo zijn. Als het donker is en God ver weg lijkt. Dat het pijn van binnen doet. En dan komt de Heere vandaag. En hij zegt, ik wil je in brood en wijn volgende week laten zien wat het woord verkondigt, zodat je des te vaster geloven zult. En elke keer als wij avondmaal vieren, gemeente, dan hecht God zijn beloften aan ons hart. Kreeg je het nodig? De dichter zegt, mijn ziel, hart en lichaam roepen het uit tot de levende God. Hij schreeuwt om die genade en die liefde van God. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat u of jij daar iets van jezelf in tegenkomt. Herken je dat diepe verlangen om God te kennen, om hem steeds meer te leren dienen, om aan hem verbonden te zijn? Want daar wijst de tekst je de weg. Ook voor het avondmaal volgende week. Blijf niet weg omdat je arm bent. Zoek het leven buiten jezelf. Bij de Heere Jezus Christus alleen. Want dat is dus wat wij doen als wij in het geloof naar de avondmaalstafel komen. Dan vluchten wij met de armoede van ons hart in de wijd uitgebreide armen van de Heere, de levende God. En dat is nou het grote verschil met alle afgoden. Wat doen afgoden? Die vragen alleen. Die hebben je niets te bieden. Die zijn dood en ze brengen je de dood. Maar de Heere leeft en hij geeft leven. Christus is opgestaan uit de dood en hij zegt, en ik ben de opstanding en het leven. En als hij in je leven komt, dan verandert alles, dan kom je tot het echte leven. En dat bedoelt de tekst bovenal, God die leeft. De God van het leven staat er dus eigenlijk. En zo leer je de Heere kennen. wat we zongen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Nou, dat is precies wat die tekst nou zegt hier. Het gaat dus er niet alleen om dat je weet dat God leeft. En dat je dat ook wel geloven wilt dat God er is. Maar het gaat erom wat dat dan doet in ons leven. En juist rond het avondmaal komt dat aan de orde. Het avondmaalsformulier zegt, als we aan de tafel komen, zoeken we het leven buiten onszelf, omdat we van onszelf midden in de dood liggen. Moet je even denken. Dan wordt dus over gelovige mensen gesproken. Dat is dus het geheim van leven met God. Van mezelf niets te verwachten. Maar Hij geeft leven en Hij vernieuwt je door zijn woord en geest en Hij onderhoudt dat leven aan zijn tafel. En daarom zegt Hij tot ieder die gelooft, ik leef en u zult leven. Nou, zul je daar niet naar verlangen, net als die dichter? Je kijkt er misschien naar uit om avondmaal te vieren. Iemand zei, dominee, dat is voor mij de accu opladen, dat is geestelijk bijtanken. Weer op kracht te komen, omdat we opnieuw leren wie Christus voor ons zijn wil. En daarom is het eind van die tekst ook heel persoonlijk. Je zou kunnen zeggen, daar komen we dus al dichterbij. Kijk maar in je Bijbel. Het gaat eerst over de woningen van God. En dan gaat het over de voorhoven. En dan gaat het over de Heere zelf. Precies zoals we aan de tafel komen. Naar het huis van God, naar de tekenen van God in brood en wijn. En met ons hart naar de Heere. Denk aan Hem, zegt de Heilige Geest. Let op die tekenen van brood en wijn, want ze willen je meenemen naar het kruis van Golgotha. En naar het open graf van Pasen, daar is de schuld betaald. Daar werd het offer gebracht tot volkomen verzoening van al onze zonden. Calvijn, die zegt bij deze tekst hele mooie dingen. Calvijn zegt, als wij zo tot hem komen, dan daalt de Heere daar tot ons af. En dan strekt hij bij wijze van spreken ons de hand toe om ons naar hem toe omhoog te heffen. Zo komt de Heere Jezus naar ons toe. En Hij steekt ons in de bediening van het woord. En volgende week aan de avondmaalstafel zijn doorboorde handen toe. Kom, zegt Hij, er is eeuwig leven bij mij te vinden. Misschien aarzel je nog, omdat je te veel naar jezelf kijkt. Nee, daar zul je nooit beter van worden. Bid Hem, wat we samen zongen, gun leven aan mijn ziel. En je zult merken dat de Heere hoort, want zo wordt het waar, het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid, en wie God zoekt, zal hem prijzen. Amen. ga het eerste gedeelte van het formulier lezen om het heilige avondmaal des Heren te houden. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel ons schrijft. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor ons allen, voor alles nodig, dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende zonde, aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er ook niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar nog dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen wij het formulier. We gaan samen danken en bidden. In de voorbeden willen we denken aan de zieken. We doen voorbeden voor mevrouw Grede Recht van Boetselaar Vliet 20. Ze ontving een ernstig bericht. Het onderzoek is gebleken dat er kwaadaardige cellen zijn gevonden bij de galwegen. Er zal volgende week in het Erasmus ziekenhuis verder gesproken worden over een behandelplan. We bidden voor de heer P. van Rietschoten, Braamstraat 43. Mogelijk is het einde van zijn aardse leven dichtbij. In dit alles mag hij getuigen dat Jezus zijn borg en middelaar is en is hij niet bang om te sterven. We denken ook aan zijn vrouw en bidden voor kracht en nabijheid van de Here. We bidden ook voor de zieken in de gemeente die niet met name genoemd worden. Wat betreft de rouwdragende doen we voorbeden voor familie Dijksman uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op dinsdag 25 mei jongsleden is de heer Pieter Cornelis Dijksman overleden op de leeftijd van 49 jaar aan de gevolgen van corona. De herdenkingsdienst en de begrafenis zullen aanstaande dinsdag plaatsvinden. We bidden Leon en Lynn, maar ook de andere gezinsleden, de troost en nabijheid van de Here toe. We doen ook voorbeden voor de familie Strenghold Klomp, Voordijk 379. Moeder, schoonmoeder en oma, mevrouw Machteltje, Pietertje Strenghold Treffers is onverwacht overleden op woensdag 26 mei. Ze werd 78 jaar. De dienst van woord en gebed zal worden gehouden, Deo Valente, woensdag 2 juni aanstaande om 14:30 hier in de Emmanuelkerk. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden. Laten we samen bidden. Heren, we komen tot u met alle dankbaarheid en alle zorgen en vragen. En wat is het heerlijk dat we met al die dingen bij u terecht kunnen. Dat er bij u een luisterend oor is en een opmerkzaam hart. En zo dragen we elkaar aan u op in deze voorbereidingsweek. Wilt u meegaan met uw geest en met uw woord? Wijs ons de weg die daarin te gaan is. Trek ons tot u, de levende God. Help ons in vragen en zorgen. Geef dat we ook in ons hart iets mogen kennen van dat diepe verlangen naar u, de levende God. Mijn hart en mijn vlees roepen uit mijn lichaam tot u, de levende God. Zo, Heren, bidden we van u. Ga met ons allen en help en leid ons. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor heel de gemeente. We bidden, Heren, ook in het bijzonder voor de zieken, voor mevrouw Grede Recht en voor de heer Van Rietschoten en voor alle anderen. We hebben hun namen genoemd en we hebben ook genoemd wat bij hen speelt aan zorgen en vragen. Ook het dankbare dat u in uw woord nabij wilt zijn. We bidden u, Heren, laat ook als de wolken donker zijn het licht van de zon daardoorheen breken. En wil gij zelf dan als die grote dienaar hen bedienen uit de volheid van uw genade. opdat ze het weten mogen. Al wat nodig is voor lichaam en ziel, dat is bij u te vinden. Zo dragen we ook alle rouwdragenden aan u op, de familie Dijksman, de familie Strenghoort-Klomp. Heere God, wil troost en kracht geven, ook bij anderen die weten van verliezen, bij wie dat telkens weer bovenkomt op bijzondere momenten, dat ze dan mogen schuilen bij u en mogen weten, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zegt het, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. We bidden, Heere God, voor al het werk in uw koninkrijk, voor zending en evangelisatiewerk. We bidden voor de stichting Timon en voor Elios, dat u daar ook uw zegen geven wilt. We bidden voor mensen in nood, vluchtelingen en mensen die honger lijden. Er is zoveel nood in deze wereld. We danken u dat de coronacijfers langzamerhand verbeteren. Maar we bidden ook voor allen die daaronder lijden. We bidden, Heere God, voor allen die hulp bieden en kracht geven. We bidden ook voor anderen die weten dat ze al heel lang wachten op een operatie of een behandeling, omdat anderen voorgingen, bij wie dat misschien heel moeilijk is en veel vragen oproept in hun hart. Schenk ook hen uw hulp en krachten. Zo bidden we van u, Heere, wees ook met uw kerk in de verdrukking. Deze zondag, als we stilstaan bij de vervolging van de kerk, dan bidden we van u. Geef hem moed en kracht en verberg zonder de schaduw van uw hand. We dragen uw volk Israël aan u op en de volken rondom. We bidden voor onze regering en ons koninklijk huis. Wil ook daar uw zegen schenken en bovenal het licht en de leiding van uw Heilige Geest. We danken u voor uw woord. We bidden van u, Heere, neem weg wat niet was naar uw wil. En wil het goede zegenen, opdat we samen ook in deze dag dat mogen meedragen in onze harten. En dat het zal doorwerken van binnen. Zo zien we op tot u en we bidden u, Heere God, ontferm u over ons allen. Aanvaard onze dank en wil ons gebed verhoren uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang komt uit Weerklank en wel Psalm 139. Psalm 139 uit Weerklank. En dat is het eerste vers. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga. En ook het 14e vers, doorgrond, o God, mijn hart, het ligt toch open voor uw aangezicht. Vers 1 en 14, Psalm 139 uit Weerklank. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van de God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.